Jezus' naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik ga jullie eerst even een liedje laten horen. En daarna praten we verder. Dit is een adventspreek. Dat zeg ik er vast bij. Dat het komt op een gegeven moment wel bij elkaar. Doet hij het, Jurre?
Als het anders gaat, als het tegenvalt, als ik had verwacht verder te zijn, als mijn droom vervaagt, u wat anders vraagt, als ik had gedacht er al te zijn. Maakt niet uit wat de toekomst zal brengen, maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder, u bent goed en u blijft bij mij. Als het anders gaat, als het tegenvalt, als ik had verwacht verder te zijn, als mijn droom vervaagt, u wat anders vraagt, als ik had gedacht er al te zijn. Maakt niet uit wat de toekomst zal brengen, maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder. U bent goed en u blijft bij mij. Maakt niet uit wat de toekomst zal brengen. Maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij weer verder. U bent goed. En u blijft bij mij. U bent goed en u blijft bij mij. Ik zal u eren, met vreugde u eren, hier voor u zingen, want u blijft bij mij. Ik zal u eren, met vreugde u eren, hier voor u zingen, want u blijft bij mij. Ik zal u eren, met vreugde u brengen. Maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder. U bent goed en u blijft bij mij. Maakt niet uit wat de toekomst zal brengen. Maakt niet uit wat zal zijn. U bent hier en u leidt mij steeds verder, u bent goed en u blijft bij mij. U bent goed en u blijft bij mij. U bent goed en u blijft bij mij.
Dat liedje wordt gezongen door de broer van Julia. Ik weet niet of jullie hem kennen, maar dat is Giel. mijn zoon. Maar het is ook leuk om, om het even in een andere context te plaatsen. En ik ben trots op jullie, trots op mijn zoon en trots op mijn schoonzoon en mijn schoondochter. Maar hij schreef dat liedje in een periode dat hij en Esther, zijn vrouw, het erg moeilijk hadden met het feit dat, dat er maar geen uitzicht was op kinderen. Onderzoeken wezen uit dat ze niet zwanger zouden kunnen worden op de natuurlijke manier. En het was een hele lange weg van je afvragen, gaat dit ooit gebeuren? Gaat die kinderwens in vervulling? En hij worstelde daar natuurlijk mee. En nou, het goede nieuws is, op het ogenblik zit hij met zijn vrouw Esther en hun dochter Jodi. In een prachtig oord in de Filipijnen. Hij heeft een klus in de Filipijnen voor 7 weken. En hij had bedongen dat hij de laatste 2 weken zijn vrouw het kind mochten overkomen. Dus we zijn ontzettend dankbaar en blij. Maar waar ik even op wil focussen is op die periode die daartussen zat, die daarvoor zat. Die inmiddels lijkt het alweer bijna een eeuwigheid geleden is. Jodi is al bijna, gaat al richting een jaar, langzaam maar zeker. Ze is op 22/2/22 geboren. Daar ben ik erg dankbaar voor. Dat is tenminste een verjaardag die ik kon onthouden. Daarvoor zat natuurlijk een jaar van zwangerschap, maar daarvoor jaren van onzekerheid en worsteling. En het doet ook een soort van belletje rinkelen op meerdere plekken in onze familie. Bij mij, Marianne en mijzelf. Wij konden ook niet zwanger worden aanvankelijk. Voordat Eva, onze oudste, is geboren, was het een zoektocht. Waarom wordt onze kinderwens niet vervuld? De confrontatie met dat rare besef, wat je natuurlijk al lang wist, maar nu ineens je leven zo keihard raakt dat je het leven niet maakbaar is. En dat je niet, terwijl je dacht dat kinderen krijgen de normaalste zaak van de wereld was, dat het toch niet gebeurt. En dat je niet snapt wat is er aan de hand, waarom niet. En dan de medische onderzoeken die we doorliepen. En toen kwam de ontdekking dat Marianne een desdochter is. En dat zegt misschien niet zoveel mensen van jullie iets, maar je hebt in de periode na de Tweede Wereldoorlog heeft men vrij veel medische ontdekkingen gedaan in de zin dat wat je kunt doen met bepaalde chemische stoffen om mensen te helpen. Alleen die werden vrij snel toegepast zonder te weten wat zijn de effecten op het nageslacht. En heel bekend is Softenon baby's bijvoorbeeld. Dat ken je waarschijnlijk wel. Dat zijn een afschuwelijke ontdekking dat waar vrouwen op een gegeven moment behandeld werden met een bepaalde stof, dat baby's die daarna bij moeders daarvan ter wereld kwamen, vreselijk verminkt waren. Vaak armen en benen misten eigenlijk levensvatbaar, maar toch tegelijkertijd helemaal niet. En deshormoon is een soortgelijke stof. Marianne, haar moeder, heeft heel veel miskramen gehad voordat zij uiteindelijk Marianne als oudste heeft ontvangen. Miskramen ook in het laatste stadium van de zwangerschap. En op een gegeven moment was de medische ontdekking het deshormoon. Als je dat slikt, dan werkt dat goed tegen miskramen. En dat bleek ook inderdaad. Marianne werd geboren en daarna nog 3 anderen. Alleen een generatie later ontdekten ze dat juist dat hormoon bij de vrouwelijke nakomelingen allemaal afwijkingen aan de genitaliën geeft, aan de voortplantingsorganen. En dat was bij Marianne dus ook aan de hand. En bij al haar zussen is dat in meer of mindere mate gebleken. Gelukkig bleek dat te verhelpen. En daarna is Marianne zwanger geworden. Maar je hebt ook dan die periode daartussen van zweven, van onzekerheid. Je weet het niet. Je weet niet hoe het gaat, je weet niet waar het heen gaat. Blijf je kinderloos, blijf je niet kinderloos. En ik focus nu even heel erg op dit verhaal, ons verhaal, waarin die onzekerheid zit. Het is overigens een bijzonder verhaal. Ik dacht er van de week over na. Er staat op een gegeven moment het verhaal van de moeder en de vader van de profeet Samuel in de Bijbel. Hanna en Elkana. En Hanna is een van de vrouwen, een van de twee vrouwen, dacht ik, van Elkana. En ze kan geen kinderen krijgen en lijdt daar verschrikkelijk onder. En dan is ze op een gegeven moment, tijdens het jaarlijkse bezoek van Elkana, die een vroom man is en die doet wat Mozes had geboden, dat je minimaal één keer per jaar naar Jeruzalem, naar de tempel komt, dan is ze daar. En dan ligt ze huilend voor de tempel eigenlijk op haar knieën. En dan is er Eli, de priester, die denkt dat ze dronken is en dat ze of in de war. En hij bestraft haar en wil haar wegsturen. En dan zegt Hanna huilend van nee, mijn heer, ik ben aan het bidden. Ik smeek de Heer om te zien naar mij. En dan profeteert Eli over haar. En dan zegt hij, oké, als de zaak zo zit, volgend jaar om deze tijd zul je een zoon hebben. En dan belooft Hanna, oké, als dat zo is, dan wijd ik die zoon toe aan u. En ik weet nog dat ik in mijn tijd, toen we nog niet zwanger konden raken, ook wel eens een beetje gedacht heb, heer, als er een baby geboren wordt, dan is dat zoon, dat is echt van u. En nou wil het geval dat, het is een beetje emotioneel voor me. Vanmiddag dan hebben we de uitzending. Jongen. Het is lekker preken. Als je emotioneel wordt. Goed. Vanmiddag is de uitzendingsdienst van Eva en Jurre. En dan. Momentje. Dan sturen we hen weg met een zegen om de zending in te gaan. Naar Dakar in Senegal. Het is niet zo de andere kant van de wereld, maar te ver om even koffie te gaan drinken. Ik had dat niet gedacht. Ik dacht wel, deze behoort u toe, maar... Zo loslaten, dat is toch heftig, meer dan ik dacht. Goed, volgende punt. En dit gaat nu natuurlijk even helemaal over mijn gezin, familie. En als het anders gaat, dit is voor mij anders dan ik... had verwacht, gehoopt misschien wel. Maar jullie maken ook gebeurtenissen in je leven mee. Er zijn onder jullie die hebben ook lang moeten wachten op kinderen. Er zijn onder jullie die hebben, terwijl je het wel wenste, misschien niet zoveel kinderen als je hoopte. Of ook geen kinderen. Er zijn onder jullie die hebben geen levenspartner, terwijl je daar wel op hoopte. Terwijl je dat wel verwachtte, dat zou gebeuren. Er zijn onder jullie die ervaren de keuze om bewust alleen verder te gaan. En terwijl je dat doet, is het ook een offer, is het een moeite, is het een weg. En daarin is dit een adventverhaal, een adventpreek ook. Als je kijkt naar het adventverhaal, Komt goed hoor. Het zijn vaste hormonen. Ja. Maar het adventverhaal begint met Elisabeth en Zacharias. En Zacharias die in zijn leven met zijn vrouw die dat lijden dragen van al oud en als je een heel lelijk woord wil gebruiken, verstorven te zijn. Het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. En kijk, ze is gewoon zo'n jongen. Geweldig jongen. Dankjewel hoor. En Zacharias die draagt dat in stilte. En dan mag hij de tempeldienst vervullen. In de zin van één keer in de zoveel tijd dan moet het reukofferaltaar, dat is het altaar wat symbool staat voor de gebeden van Israël, moet opgeschoond worden en er moet nieuw reukwerk op komen. En dan, ja, ik denk dat hij inmiddels, dat is mijn invulling, dat hij daar, dat hij leefde met die pijn en dat hij gewoon maar deed wat hij moest doen en hij begreep niks van God. En tegelijkertijd ging hij trouw door. En dan komt hij daar in het heiligdom en dan laat God de roze olifant niet onbenoemd, bij wijze van spreken. Dan is daar een engel en die begint te spreken met hem over die pijn in zijn leven. En dan draait God het om. En dan zegt God, jouw vrouw zal zwanger worden. Terwijl het onmogelijk is, en naar de mens gesproken. Hè? Hoe zal dat zijn geweest voor Zacharias? Word ik in de maling genomen? Wat gebeurt hier nu? Wat moet ik hiermee? En dat hij daar vragen over begint te stellen en dat hij met die engel in discussie gaat. Ik kan me dat wel voorstellen. Die engel is ook heel genadig in die zin dat die engel niet, zoals ik eerder al een keer vertelde, hem daarom veroordeelt met, ja, je kunt een engel die voor de aangezicht van God is, die heilig is, eigenlijk niet zomaar tegenspreken. Als je de Bijbel een beetje kent, dan is dat niet verstandig. En toch zegt die engel, die spreekt geen ander oordeel over hem uit dan dat hij zegt, omdat je dit nog niet kunt geloven, zul je niet kunnen spreken tot de geboorte. En ik denk dat dat een genade was voor Zacharias. Omdat hij daardoor elke keer als hij iets zou willen zeggen, als hij een vraag hardop zou willen uiten, als hij zou willen relativeren, kan hij geen woord uit zijn strot krijgen. En langzaam maar zeker, daardoor wordt hij elke dag herinnerd aan dat er iets aan de hand is. Er is iets veranderd, er is iets onbegrijpelijks aan het gebeuren. En terwijl hij dat niet kan meer spreken, ziet hij langzaam maar zeker de buik van zijn vrouw groeien. En blijkt hij uiteindelijk vader te worden. En nog zo'n verhaal zie je bij Maria. En dan bedoel ik niet het feit dat er een engel komt, maar het feit dat Maria, had zij zich dat ooit voorgesteld, dat ze in de positie gebracht zou worden door God zelf, dat ze ongehuwd zwanger zou zijn. Hoe leg je dat uit aan je man? En ze komt thuis, of hij komt thuis, ik weet niet precies hoe het gegaan is, of hij komt weer op bezoek bij zijn verloofde. En ze vertelt het hem en ja, het gaat ook bijna mis. En begrijpelijk, terecht. Ik bedoel, hoe moet je reageren als je getrouwd bent met zo'n meisje en ze zegt, er was een engel en nu ben ik zwanger. Dat is een compute. En er is nog een keer een engel voor nodig om Jozef uit te leggen dat het wel degelijk waar is wat Maria vertelde. Je kunt niet zeggen dat dit is zoals Maria het had verwacht en Jozef ook niet. En hoe ze daarna een gezin hebben gebouwd en hoe dat verder is gegaan, dat is geen normaal verhaal. Het gaat anders dan dat ze hadden verwacht. In de Bijbel zie je heel veel van dat soort verhalen. En je ziet tegelijkertijd dat God, het bijzondere is dat er is in de Bijbel heel veel identificatie daarmee. Ja, als jij een van de mensen bent die ongewenst, ongehuwd is of misschien wel bewust, dan ben je niet alleen. Het normale patroon is misschien dat mensen trouwen en gezinnen vormen en kinderen krijgen. Maar Jezus zelf bleef ongehuwd en kinderloos. Paulus bleef ongehuwd en kinderloos. Hij zei, ik kies ervoor, ik kan niet anders, ik wil niet anders. Maar daarmee geeft de Bijbel wel een context waar je identificatie, waar je misschien een stukje houvast kunt vinden, dat daar geen afwijzing of eenzaamheid wat God betreft is, maar dat dat in zijn armen past. En ja, ik vind een van de meest schokkende voorbeelden, als je in het Oude Testament had je, ik weet niet of je herinnert, op een gegeven moment is Filippus, een van de apostelen, die is in Samaria geweest. En daarna wordt Filippus weggenomen door de Heilige Geest en op een eenzame weg geplaatst. En dan gaat daar de kamerling uit Morenland, zo las ik het altijd in mijn oude vertaling. Ik weet niet meer hoe ze het in de nieuwe vertaling hebben gezet. Uit Ethiopië waarschijnlijk. Die komt voorbij. En die kamerling, dat was zeer waarschijnlijk een enig, hoe je dat ook uitspreekt, eunuch geweest. Een ontmande man. En dat was omdat de koning, die kamerling, onder andere liet waken over zijn vrouwen, zijn harem. En daarmee, doordat die man ontmand was, zijn mannelijk geslachtsdeel was zodanig verminkt dat hij geen nageslacht zou kunnen verwekken en ook geen aanleiding daarmee toe zou hebben om naar zijn vrouwen om te kijken. Daarom was die man ontmand. En in het Oude Testament staat dan op een gegeven moment dat ontmande mannen, hetzij door ingrijpen van mensen, hetzij door een ongeluk, die mochten niet in de buurt van de tempel meer komen. Dat was een no-go. Maar dan staat er op een gegeven moment dat God zegt, als het gaat over die ontmande mannen, dit zegt God over de ontmande, ik geef hun een huis binnen mijn muren en een gedenkteken beter dan zonen en dochters. Staat in Jesaja 56 vers 4. Dus dan zie je hoe God het omdraait, hoe die zegt van in die harde werkelijkheid van dat oude wil ik iets nieuws doen. En geef ik jullie een huis, een thuis, beter dan al het andere wat je kon denken. Een gedenkteken geef ik je. Een thuis en een erfenis beter dan zonen en dochters. En ik denk dat waar dat over gaat is twee dingen. Allereerst gaat het over dit huis. Jullie. Het huisgezin van God. Een verbinding en een gemeenschap die... er staat letterlijk ook op een gegeven moment in Jesaja 54. Jesaja die heeft mooie woorden. Die wordt geciteerd in Galaten 4, vers 27. Talrijker zijn de kinderen van de onvruchtbaren. En ik denk dat wat God daar geeft en aangeeft, is het betekent niet dat iemand die geen kinderen kan ontvangen of geen echtgenoot gezin heeft, echtgenote of een gezin heeft. Iemand die daar bewust voor kiest, die weg... wil gaan, dat hij geen huisgezin hoeft te hebben, dat hij geen vrucht mag dragen in deze wereld. Ik denk dat God heel duidelijk zegt van, Jezus zelf zegt het op een gegeven moment, als zijn vader en zijn moeder of zijn broer, zeer waarschijnlijk Jacobus, op een gegeven moment buiten staan, terwijl hij bezig met zijn bediening is, en vragen dat ze hem willen zien. En dan zegt hij van, wacht even, maar wie zijn mijn vader, mijn moeder, mijn broers en mijn zussen eigenlijk? Jullie zijn dat. Degene die met mij de wil van de Vader aan het doen zijn. Wil dat zeggen dat hij zijn natuurlijke familie verwerpt? Nee. Maar hij plaatst hen dat onder dit gezin. Hij plaatst dat onder dit verband. En hij zegt, dit is groter. Dit is wat mij betreft de vervulling van het Koninkrijk van God dat komen moet. En waar heel veel zonen en dochters en mensen aan toegevoegd mogen worden om wederom geboren te worden. En waar heel veel voetvrouwen en voetmannen en waar heel veel vaders en moeders nodig zijn om die kinderen groot te brengen. En het tweede waar het mee te maken heeft, denk ik, is iets wat ik zelf op een gegeven moment, ik heb het in het verleden wel een keertje gedeeld, maar dat zijn jullie vast alweer vergeten, dus ik deel het nog een keer. Iets wat ik zelf ook een beetje heb moeten leren. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment naar een cursus was. Die cursus had de bijzondere titel Hart met een D, horend. Hart met een T, horend. Dit hart. Ja. Dus leren luisteren vanuit je hart of met je hart of naar het hart. En het was een interessante cursus, ook heel intensief. En ik weet nog dat er op een gegeven moment ging het over, een moment waarop... Ja, ik weet niet meer wat precies het verhaal op dat moment was. Maar ik weet nog dat ik een moment had waarop ik zei... Heer, ik ben blij dat ik over het algemeen vrij gemakkelijk vrede kan vinden. En in de rust kan komen in mijn emoties en in mijn denken. Nou, dat heb je net gezien, hoe gemakkelijk ik dat kan. Viel nogal tegen eigenlijk. Als het maar dicht genoeg bij komt. Maar ik weet nog dat ik dat min of meer in mijn hart zei. En dat ik heb soms van die momenten, dan zegt de Heilige Geest in mijn hart iets hardop terug. En op dat moment zei hij, nou, dat is geen vrede, dat is een copingmechanisme. Dus, en ik was echt even helemaal van de kaart. Want ik dacht, wacht even, wat zegt u nou? Dat had ik niet gedacht, oh boy. Dus dat betekent dat vrede nog iets anders is. En ik vroeg van, wilt u me dan laten zien wat het dan wel is en waar het dan wel is? En kort daarna, in diezelfde cursus, was er een oefening waarbij je met een ander uit een andere cursist een moment had waarbij je werd uitgenodigd om te luisteren naar iets van een uitdaging of pijn of moeite in het leven van die ander. En waarbij je werd gevraagd om fysiek tegenover die ander te staan op een afstand van 2 meter ongeveer. En dan aan te geven wat is er nu in je hart. Wat wil je dichterbij komen bij die persoon? Of wil je verder weggaan? En ik realiseerde me ineens, ik zou wel dichterbij willen komen, maar eigenlijk vind ik dat moeilijk, want ik wil dichterbij komen om die persoon, om de pijn op te lossen. Ik wil dichterbij komen om het weg te nemen, om die persoon te verlossen van de pijn, te fixen. Een kusje erop, als het ware, als het zou helpen. En tegelijkertijd voel ik het dilemma dat ik kan het niet fixen. Ik zou wel dichterbij kunnen komen, maar het gaat het niet oplossen. En daarmee blijft de pijn. En dat vind ik niet fijn. En dan wil ik liever weg. Dus het andere uiterste is vluchten. Was het voor mij heel duidelijk. Ik realiseerde me dat heel duidelijk. En op dat moment liet de Heilige Geest me eigenlijk een beetje zien. En dat is dat copingmechanisme voor jou. Je hebt ergens een truc bedacht of ontwikkeld van binnen om in een ivoren toren te kruipen waarbij je de pijn niet hoeft te voelen. Van de ander niet en van jezelf ook niet en van mij ook niet. En net op dat moment kwam de cursusleider langs. Dat deed hij. Die liep een rondje langs alle duo's die zo aan het stoeien waren, aan het praten waren over wat ze nou meemaakten. Dat alles was dus in het leren van luisteren naar het hart van de anderen, van jezelf en te leren communiceren van daaruit. En die cursusleider die zei, Menno, ik zie het, je kent die twee uitersten. Wil je eens even in het midden gaan staan en daar blijven staan? Ik dacht, oké, waarom? Als je wilt, tuurlijk. En ik deed dat. En terwijl ik in het midden stond, werd ik net zo bewogen als daarnet. Vreselijk embarrassing natuurlijk. Ik heb uiterste best gedaan om dat niet te laten merken aan de cursusleider. Waarom, weet ik niet, maar... Maar ik merkte van op die plek, als ik ervoor kies om even niet te fixen en niet te vluchten, dan kom ik op een plek waar je de pijn moet voelen. Je kunt er niet omheen. Daar is die. En het was niet alleen dat je dan de pijn van die ander voelt, maar die is altijd een soort echo van de dingen die in jouw leven pijn doen. En doordat ik daar bleef staan, werd ik emotioneel, werd ik geraakt, werd ik ook boos. Want ik wil hier niet, ik wil naar mijn ivoren toren. Of ik wil dat u zegt hoe ik het moet fixen. Want daarvoor bent u toch gekomen in deze wereld, om alle tranen af te drogen enzovoort. En de Heilige Geest die zei van ja... Dat is misschien wel waar en het is misschien wel fijn dat je die ivoren toren kunt hebben, maar hier kun je mij als trooster leren kennen, op deze plek. En als je mij als trooster leert kennen, dan kun je ook leren troosten. En daarvoor ben je in de eerste plaats geroepen. En ik dacht, als er iets is wat het verhaal van Kerst is, dan is het dat God troost brengt in deze wereld. Alleen als je ziet hoe dat verhaal door die mensen heen gaat, dat is heel pijnlijk, heel ingewikkeld. Kijk naar Maria, ze komt redelijk door die, we lezen er niks over, maar op een of andere manier blijft Jozef bij haar en er komt een huwelijk uit, er komen nog meer kinderen uit voort. 4 zonen en 2 dochters volgens de overlevering. De zonen kennen we de namen van, die staan letterlijk in de Bijbel. Maar de dochters niet. In ieder geval, Maria die staat steeds, ze bewaart die dingen in haar hart. En dan zie je langzaam maar zeker dat dat leven van haar zoon zich ontwikkelt. En hoeveel moet daarvan ingewikkeld voor haar geweest zijn? Hoeveel heeft ze daarvan begrepen? En dan uiteindelijk staat ze daar aan de voet van het kruis. Onvoorstelbaar. Wie had dat verwacht? Niemand. Zeker Maria niet, denk ik. Terwijl ze wist dat het ingewikkeld zou worden. Het was in de tempel door Zacharias en Hanna al voorspeld. Nou, ik wil je daarmee kerst insturen. Om met de uitdaging, eigenlijk de uitnodiging om op die manier bij de kribbe te zijn. Bij, bij dat verhaal te zijn. Wat niet in het meest luxe hotel van Bethlehem zich afspeelt. En wat niet met de beste zorg van de wereld gebeurt. Maar wat in een uiterst riskante omgeving. Met een super ingewikkelde situatie. En met de mensen die je niet zou uitkiezen plaatsvindt. En dan nog eens een keer met die bizarre ontwikkeling. Dat er ineens vier van die koningen uit het oosten binnenkomen. En wij. Wat bijna niet te plaatsen is, lijkt het. En dan de vlucht vanuit Bethlehem naar Egypte. En de ballingschap. Jarenlang hebben ze in het buitenland moeten wonen. Ver van hun familie en alles wat ze hadden. Gelukkig met die geschenken van de wijze. Waardoor ze wat middelen hadden om te overleven. En zo begon dat verhaal. Maar ik denk dat het ons brengt bij die plek waar, okay, waar het anders gaat. Nodigt Jezus ons uit om, of nodigt God ons uit om in die middelste plek te gaan staan. Dat hoeft niet voortdurend. Af en toe mag je fixen en af en toe mag je vluchten. Maar je kunt het vaak toch niet. En als je echt met God wil wandelen, dan nodigt hij je uit je ivoren toren weg naar buiten toe. En dan nodigt hij je naar die plek uit. Om daar getroost te worden. Om daar hem echt te leren kennen. Op het hart van de zaak. Zonder dat alles meteen anders is. En dat is waarom ik je dit liedje mee wil geven. Ik hoop dat dit jouw kerstliedje mag worden. Met dat stukje aan het eind. Ik wil u eren. Met vreugde u eren. En ja, dat wens ik je toe. Die vreugde. Om het kerstkind. Omdat hij, ja, ik bedoel, hoe had hij het beter duidelijk kunnen maken? Dan zo te komen. Bij ons te komen. In die plek. En niet met heel veel bombarie en ja, show, triomf, krantenartikelen over zijn vader en zijn moeder enzovoort. Maar zo. Hij is bij je. Emmanuel. Laat dat je vreugde zijn. Let's pray. Laat me een poosje even stil zijn bij de Heer en wacht op de Heilige Geest. En ik wil je ook uitnodigen om niet allerlei dingen meteen te bidden, maar luister eens even en wees even ontvankelijk naar hem toe. Heer, wat wilt u op dit moment tegen ieder van ons zeggen? Hoe wilt u ons aanraken? Kom, Heilige Geest. Heilige Geest, ik wil u bidden dat u... We zien soms van die hele mooie beelden van hele rustige sneeuwvlokken die in de winter en nacht naar beneden dwarrelen. En bijna lieflijk de aarde bedekken. Het is lang geleden dat wij dat hier gezien hebben, Heer. Maar ik bid u dat u zo als in uw heerlijke troostende aanwezigheid wilt komen hier deze weken. Niet op op die mierzoete manier van hoe kerst soms wordt neergezet hier. Want niet alles is goed. Niet alles is pijs en vrij. Zeker niet. Maar Heer, als we knielen bij u. Knielen midden in die omstandigheden waarin ieder van ons verkeert. En u kent ons. En als het zelf in ons eigen leven op dit moment misschien rustiger is. Dan is er vlakbij vaak toch weer iets aan de hand wat de vrede verstoort. En waar we liever voor weg zouden vluchten. Of waar we snel naartoe zouden willen om het te fixen, Heer. Om de pijn van die ander, maar ook omdat het ons weer herinnert aan dingen in ons eigen leven. Ik bid u, Heilige Geest, kom als trooster. Wees God met ons, om Jezus wil. Zo sterk en zo indringend en zo volkomen, Heer, dat we ervan zullen overstromen. Dat we erover moeten vertellen, Heer. Misschien met tranen of een brok in de keel. Heer, maar we kunnen onze mond er niet over houden. Want dit is... Zo kan het ook. Zo kunnen we het leven door. Zo kunnen we verder. En zo komt uw koninkrijk. Daar zien we naar uit, Jezus.